Jullie hebben samengewerkt met een heel team aan een enorm boek wat hier naast mij ligt. En dat is de Atlas van de Functionele Stad. Of het heeft een Engels titel dan, The Atlas of the Functional City. En dat is een boekwerk dat teruggaat tot 1933 en misschien wel een paar jaartjes eerder. Want het hangt samen met SIAM, het Internationale Congres van Moderne Architecten. De internationale congressen, Le Congrès International d'Architecture Moderne. Daarbij waren vele stedenbouwkundigen en architecten betrokken. Onder andere dan de Nederlander Van Eesteren, die lange tijd ook voorzitter is geweest van het gezelschap. En de even bekende als beruchte Le Corbusier zat daar ook bij. En het vierde congres, wat dan georganiseerd werd, dat vond dan plaats tussen Marseille en Athene op een schip, een passagiersschip, de Patris II. En daar was lang naartoe gewerkt en daar is nooit een boekwerk over verschenen. En dat boekwerk, dat is er nu. Dat bevat de kaarten die daar zijn gepresenteerd. En die kaarten, die bevatten dan een soort vergelijkend overzicht van de verschillende steden. Voornamelijk gericht, denk ik, op Europa, maar ook wel Noord-Amerikaanse steden zaten daarbij. En Kees, ik begin bij jou. Jij bent gepromoveerd op Van Eesteren.
Klopt.
In 2007, als ik dat goed heb.
Ja, 2007.
Dus je was een hele natuurlijke partner in dit project, want je zat er al heel diep in.
Ja, dat waren wij beiden. Maar dat klopt. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit hele boek een soort vervolg is op dat proefschrift van mij. Want dat ging over Van Eesteren en vooral over de bijdrage van Van Eesteren aan de doelstellingen en werkwijze van die SIAM. Waarvan die, zoals je al zei, 17 jaar ongeveer voorzitter is geweest. Met ook daar de nadruk op dat vierde congres in 1933, omdat dat eigenlijk het belangrijkste congres was. En Van Eesteren vooral leiding heeft gegeven aan dat onderzoek wat zij gezamenlijk hebben gedaan naar die 34 steden. En dit boek gaat over het vierde congres zelf. In mijn proefschrift behandel ik eigenlijk de periode 1928, begin van de SIAM, tot 1960, tot het eind van de SIAM. En daarbinnen de rol van Van Eesteren, waarbij de nadruk ligt op de vooroorlogse periode en dan dat vierde congres. En deze atlas presenteert vooral de resultaten van dat vierde congres in 1933.
Ja, het is enorm dat zoiets gemaakt kan worden, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, vinden wij ook.
Ja. Evelien, wat was jouw eerste bezigheid die hier mee te maken had met Van Eesteren en met SIAM?
Ja, ik kreeg een jaar of 10 geleden, of 11 eigenlijk al, de vraag of ik een onderwerp wilde zoeken voor het vierde deel. Nou ja, nu eigenlijk het vijfde deel in de Van Eesteren monografie. Uitgegeven door de Van Eesteren Fluk en Van Lohuizen Stichting. Die vroegen mij dus ook om dat onderwerp te zoeken. En na een pakweg een jaar, half jaar, een jaar, waren we toch wel uit. Ja, eigenlijk is de functionele stad, het vierde SIAM-congres, het meest interessante onderwerp om het over te hebben. En ik ben toen naar Zürich afgereisd, omdat ik had begrepen dat de kaarten zich daar bevonden. En ik heb ze daar kunnen bekijken en het was zo ontzettend veel. En het was zo ontzettend mooi materiaal. En het zag er eigenlijk nog vrij goed uit. En ik heb inderdaad het thuisfront gezegd, nou laat het maar doen, want het is gewoon geweldig materiaal.
Ja, ja. SIAM, dat is wanneer opgericht? In 1928?
Ja, 1928 inderdaad. En het waren eigenlijk allemaal aanhangers van het nieuwe bouwen. Dus avant-gardisten onder de architecten. Dus ja, er speelde wel van alles hoor op het gebied van stedenbouw en stadsontwikkeling.
Ja, want het is niet zo dat op dat moment uitgevonden werd.
Nee.
Maar het werd wel steeds belangrijker gevonden. Want dat had dan denk ik dan te maken met grote stadsuitbreidingen, industrialiseringen.
Ja, zeker ook de industrialisering. Want de SIAM, dat waren dus echt moderne architecten. Die hadden het ook over industrialisatie heeft gewoon een hele nieuwe maatschappij of een hele nieuwe soort stad opgeleverd. En daar moeten we ook met moderne middelen mee gaan werken. En dat was wel nieuw. Dus met de stad bezig zijn niet. Dat bestond al een tijdje. paar decennia. Maar om er met een moderne blik naar te kijken, ja, dat was wel nieuw.
Waren de stedenbouwkundigen en architecten betrokken bij Siam direct en uitsluitend wat wij tegenwoordig dan modernisten noemen?
Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dat is dan ook wel weer een ruim begrip, blijkt. Mm-hmm. Hè? Want dat is niet... daar waren heel veel verschillende gradaties in het modernisme van die architecten. Het is wel zo dat er bij de oprichting van de Siam in 1928 wel een soort strenge selectie is gemaakt van mensen van wie zij dachten, de organisatoren, dat ze daar wel iets mee zouden kunnen.
Van wie ging het aanvankelijke initiatief om tot zo'n internationale samenwerking te komen?
Ja, ook dat had weer een voorgeschiedenis. Eigenlijk, kun je zeggen, begon er in 1923 al iets te borrelen. Dat was tijdens de Bauhaus-woche. Van het opleidingsinstituut Bauhaus, waar een grote tentoonstelling was, daar kwam iedereen bij elkaar. En daar ontdekte sommige van deze architecten dat ze eigenlijk heel veel gemeen hadden. Dat overal in Europa architecten bezig waren en kunstenaars met eenzelfde soort streven naar vernieuwing. En toen werd er al geopperd van, we zouden eigenlijk eens ons moeten verenigen. Want dan staan we sterker, kunnen we samen dingen onderzoeken, nieuwe resultaten boeken. Nou, dat kwam er toen niet van. En in 1927 was in Stuttgart een tentoonstelling die Wohnung, internationale tentoonstelling, waar ook een modelwijkje werd gemaakt, die Weissenhof-Siedlung. En daar bouwden een aantal van deze architecten ook. Oud en Stam en Le Corbusier en Gropius. En die kwamen daar vaak samen bij de voorbereiding van die bouw. En toen was dat nog sterker, dat idee. We moeten ons verenigen, we moeten samen streven naar die strijden voor die vernieuwing van die architectuur, die stedenbouw. Vooral architectuur was het toen. Ook toen kwam er niet van, maar vervolgens kwam het uit een hele andere hoek, dat initiatief in 1928. En dat was van een Zwitserse dame, een rijke dame met een kasteel, Madame de Mandreau, in het dorpje La Sarah. En die omringde zich graag met kunstenaars, wetenschappers en muzici. En die had het idee, ik wil wel eens wat moderne architecten hier in mijn kasteel hebben. En die heeft toen Le Corbusier daarvoor benaderd en Zwitser Gideon, die later secretaris van de Siam zou worden. En toen is het wel tot stand gekomen. Maar toen begon er inderdaad wel een proces van selectie eigenlijk, van wie wel en wie niet. En in Nederland was het bijvoorbeeld zo dat Jan Wils en Dudok op de lijst...
Jan Wils van het Olympisch Stadion, onder andere.
Ja, en die Dudok, die natuurlijk toen internationaal al een grote naam had, dreigde te worden uitgenodigd door de organisatoren. Maar daar hebben de andere Nederlanders, en vooral Van Eesteren, toch even een stokje voor gestoken. Want die vonden deze Wils en Dudok toch te decoratief, niet echt modern genoeg om hier aan te mogen meedoen. Maar het was meer dan een kwestie van vorm van de architectuur. Het ging veel meer om het hebben van de juiste instelling. En de juiste instelling en de wens tot samenwerken. Dat was eigenlijk bijvoorbeeld voor iemand als Van Eesteren een belangrijk criterium. Het ging om mensen waarmee je echt wat kon beginnen.
En, ja, waardoor je er toch al heel snel een selecte kring ontstaat. Ja. En die wens tot samenwerken, die is dan kennelijk ook heel beperkt. Want die wordt dan toch gestuurd. Omdat mensen als Wils dan niet welkom waren.
Ja, nee, dat klopt. Die samenwerking, die wens, die was er bij de aanwezigen, althans bij het grootste deel van de aanwezigen. Maar dat was tegelijkertijd iets wat men wel zichzelf moest leren. En dat tijdens de voorbereiding van die eerste twee congressen en vooral van het congres in 1933, is dat geleidelijk aan gebeurd.
Ja, want je ziet wel bijvoorbeeld oud. Die zie je wel al samenwerken met iemand als Van Doesburg bijvoorbeeld. Maar dat bijt elkaar niet zo, want dat steekt een discipline over. Hè? En Van Oud, die had ook sowieso internationale contacten. Die ging om met, die ontving Lisitsky uit Rusland. En dus er was wel een groot besef dat er een nieuwe taal uitgevonden moest worden, ongeacht de discipline waar je in begaf. Maar dan is het kennelijk minder vanzelfsprekend om dat met collega's te doen. Of zie ik dat verkeerd? Want zoiets komt toch niet heel gemakkelijk tot stand, gezien dit getrapte verhaal.
Ja, het komt niet gemakkelijk tot stand. Er waren wel samenwerkingsverbanden in de tijd waaraan jij refereert, zo in het begin van de jaren 20. Bijvoorbeeld van Eesteren en van Doesburg ook aan die modellen, hè, die Parijse modellen.
Ja.
Maar ook dat strandde. Als er dan vaak werd samengewerkt, dan strandde het toch weer op competentiestrijd, auteursrechtelijke kwesties.
Misschien ook andere wensen. Een andere richting uit willen gaan en je eigen stempel erop willen drukken.
Dat klopt. En het is uiteindelijk denk ik niet voor niets dat het de architecten wel gelukt is om samen te werken. En de andere, de vrijere kunstenaars, de beeldende kunstenaars niet. Want die voelden ook toch een mindere noodzaak om de krachten te bundelen om de grote maatschappelijke problemen die er op dat moment, die men zag, die er waren, met behulp van ontwerp en architectuur en stedenbouw op te lossen.
Ja, er is ook een noodzaak. Die noodzaak die wordt gevoeld door die architecten en stedenbouwkundigen. Die noodzaak die ligt daarbuiten, in de maatschappij die zich ontwikkelt. En die architecten die weerspiegelen daarbij met hun wens ook gewoon hun tijdsgevricht. Maar wat me toch heel vaak opvalt is dat ook al zijn al die vanzelfsprekendheden daar, die gegevens die zijn daar, dan komt het toch vaak nog aan op wat enkelingen die bepalend zijn om het juiste zetje te geven. Van Eesteren, als ik dan zo die geschiedenis bekijk en die atlas die hier naast me ligt doorlees, is zo'n belangrijk figuur daarin. Zou je daar wat over kunnen zeggen?
Ja, dat is natuurlijk groepsdynamiek. Nou, Le Corbusier was ook een hele belangrijke figuur. En Walter Gropius.
Nee, natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat Siam IV dan, of Siam in zijn geheel, gereduceerd wordt tot de wil en de wens van één persoon. Maar de karakteristieken van zo'n Van Eesteren zijn wel belangrijk.
Ja. Nou ja, hij is natuurlijk ook.
Want als hij een tweede Le Corbusier was geweest, dan had het helemaal misgegaan.
Ja.
Le Corbusier, de dictatoriale architect, toch ook. Hè?
Ja, die.
Een man met een sterke wil.
Hij was ook een van de grondleggers van de Sion. Ik geloof dat hij inderdaad. Hij was uitgenodigd door Madame de Mandreau en heeft inderdaad een lijst samengesteld van mensen die er al bij voorbaat bij moesten. Ja. Ja, Van Eesteren ook, maar die is pas in 1930 echt bijgekomen.
Ja,
en toen
hij
ook tijdens het derde Siam-congres tot voorzitter werd gekozen. En dat had ook te maken omdat hij het vierde congres moest gaan voorbereiden vanwege het thema stedenbouw. En hij was eigenlijk de enige echte stedenbouwer.
Ja, dat had hij heel snel herkend bij zichzelf. Dat hij zich niet alleen op architectuur, maar ook op stedenbouw moest richten.
Ja, hij is toen heeft die Prix de Rome gewonnen. 1922 zo. En toen mocht hij, dat was vrij riant, dan mocht je 2 jaar reizen door Europa. En dan kreeg je een opdracht mee. En de opdracht voor Van Eesteren was een studie maken van de Noord-Europese baksteenarchitectuur. En dat heeft hij in eerste instantie braaf gedaan. En daar allemaal rapporten over geschreven.
En dat is een opdracht die geformuleerd wordt door de commissie van de Prix de Rome en niet door de winnaar zelf.
Nee, precies, door de commissie. Dat heeft hij gedaan, maar toen merkte hij inderdaad al snel dat zijn aandacht toch meer uitging naar de stedenbouw. De ruimere context waarin die architectuur zich bevond. En toen is hij dus eigenlijk wel bewust afgeweken van die opdracht. Waardoor hij het tweede jaar ook niet meer geen geld meer kreeg om te reizen. En toen is hij zich ook gaan bekwamen in de stedenbouw. In Parijs heeft hij een tijd lang aan een stedenbouwkundige opleiding colleges gevolgd. En dus dat was voor hem een bewuste keus. Hij noemde zich in die tijd nog architect-urbanist. Dus beide, maar uiteindelijk heeft hij architectonisch weinig gerealiseerd. En is hij gewoon echt stedenbouwkundige geworden.
Ja. de wens om samen te werken, om over de grenzen heen te kijken. Dus die mensen komen bij elkaar. Vanaf wanneer werd daar een naam op aan gegeven, dat Siam?
Nou, ja, ik denk in 1928.
Dat was meteen.
Ja, met de oprichting meteen.
En werd dan meteen, wat werd daar geformuleerd? Waar moest die samenwerking uit gaan bestaan, behalve uit een uitwisseling van ideeën?
De Siam was echt bedoeld als een serie werkcongressen. Dus er moest gewoon rondom thema's worden gewerkt en tot actieprogramma's worden gekomen. En tijdens het eerste congres hebben ze dus in La Serra in 1928 al meteen een actieprogramma opgesteld met allerlei richtlijnen, resoluties. En vervolgens zijn ze dus bijna ieder jaar congressen gaan houden, ja. Werkcongressen.
Het klinkt als iets wat ofwel vanuit academische hoek georganiseerd zou moeten worden, ofwel van overheidswegen, omdat daar de vraag ontstaat. En dit is een volledig onafhankelijk initiatief. Dat is, denk ik, een heel bijzonder eraan.
Dat klopt. En dat gebeurde ook vanuit een gevoelde noodzaak om op een dergelijke manier samen aan de slag te gaan. En dat klopt wel wat je zegt. Want het is eigenlijk wel vrij bijzonder dat het architecten waren, dus ontwerpers die graag willen ontwerpen en tekenen, die een dergelijk programma voor zichzelf opstelden. Een programma wat vooral bestond uit onderzoek en analytisch werk. Het verzamelen van gegevens over plattegronden en kosten van bouwen. Want wat zij deden was, zij richtten zich in eerste instantie op de woning. Dat was voor hen het logische werkterrein. Het ging erom om adequate volkshuisvesting te creëren. En voor het tweede congres wat ze organiseerden, dus het eerste echte congres eigenlijk na 1928, gingen ze plattegronden van volkswoningen met elkaar vergelijken. Dus ze maakten op uniforme wijze presentaties van die woningen, inderdaad met plattegrond, met de afmetingen erbij en zo.
En dat waren dan, dat was dan al een representatie van hoe een nieuwe woning eruit zou moeten zien?
Nee, nog niet. Het was bestaande woningen. Ja. Alleen maar dus analytisch, om dat met elkaar te kunnen vergelijken, om vervolgens te kunnen zeggen van, hey, dit deugt niet en dit zou eigenlijk beter moeten. Nou. Maar toen kwamen ze erachter dat ze eigenlijk niet zoveel over die woning zelf konden zeggen als ze niet ook iets meer ruimtelijke context erbij hadden. Dus voor dat volgende congres zeiden ze, nou, dan moeten we eigenlijk een deel van die wijk waar die woningen in staan onder de loep nemen. En hoe die verkaveld is in blokken of in stroken.
Waardoor ze steeds meer richting die positie van de bepalende kwamen. En dat de bepaler is dan in dit geval over het algemeen de overheid als het grote gebieden betreft.
Nou ja, dat was in ieder geval daar hadden ze ook die gegevens allemaal van nodig. Want ze zijn zich toen op de zogenaamde rationele manieren van verkaveling gaan richten. Zelfde soort onderzoek. Ook heel analytisch en cijfermatig. Over woningblokken en hoe de woning daarin gesitueerd is. En vervolgens kwamen ze tot de conclusie, ja, eigenlijk kunnen we daar ook niet zoveel over zeggen als we niet die stad als geheel in het onderzoek meenemen. En in feite was dat iets wat al vanaf het begin had gelonkt voor deze architecten, de stad als geheel. Maar nu zagen zij dus dat ze dat gelegitimeerd konden gaan doen. En zo zijn ze eigenlijk al vrij snel, zonder heel duidelijke conclusies over die woning en over die verkaveling te hebben, naar de stad overgesprongen.
Ja, had dat feit dat ze zelf dat initiatief namen ook te maken met het feit dat zij zulke ver doorgevoerde plannen en analyses er nooit doorheen zouden krijgen bij de zittende overheden?
Nou, het was ook gericht tegen de academische wereld of aanpak. Het was iets heel anders. Dus een academische impasse noemden ze het, geloof ik ook. Hè. Het was, in het actieprogramma stond dat de architectuur met kracht uit de academische impasse gehaald moest worden. Ja. Dus dat was toch wel even iets anders.
Ja, er moest een principieel andere basis gelegd worden.
Ja.
En dan is dat... werd dat ook direct geformuleerd waar die impasse uit bestond?
Tja. Nee, eigenlijk niet. Tenminste, dat is niet mijn...
De vraag waarom zij dat deden, die architecten, dat was voor een deel ook inderdaad wat jij zegt, waar ze tegenaan liepen, was dat zij met hun moderne ideeën eigenlijk geen ingang vonden bij de autoriteiten, zo gezegd, zoals dat dat noemde.
En in plaats van te binden en aan te passen...
Ja, zeiden ze, dan moet daar wat veranderen.
Ja, dus de gevoelde noodzaak moet heel groot geweest zijn.
Ja, precies, want ze kregen gewoon geen opdrachten. En wat dat betreft was er vlak daarvoor wel iets gebeurd. En dat was 1927 een spraakmakende prijsvraag voor het Volkenbondspaleis in Genève. Internationale prijsvraag waar Le Corbusier een prachtig ontwerp had gemaakt. Waarvan iedereen in deze kringen althans vond dat het moest winnen. En die had niet gewonnen. Maar het was dus een veel meer academisch ontwerp geworden. Dus wat zij als probleem formuleerde was inderdaad toch wel... Gewoon conservatisme en academisme in architectenkringen, maar ook in opdrachtgeverskringen en bij overheden. En dus een niet eigentijdse instelling bij overheden. En op het gebied van wonen ook wel dat de eisen of de wensen van bewoners en daarmee de eisen die aan een gezonde, moderne woning gesteld zouden moeten worden, ook niet echt bekend waren eigenlijk. Dus,
wat belangrijk is voor de achtergrond over een gezonde woning, is denk ik ook wel, dat was in Nederland tot de eerste, die woningwet uit 1901 of 1903 ook het geval, dat er heel veel speculatiebouw was.
Ja.
Dus dat was hele goedkope bouw, minimale investering tegen een maximale verdienste.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat met name de arbeiders dan in... hele deplorabele toestanden woonden.
Ja, klopt. En dan